Prediking gemeente op een zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Je weet wel, jongens en meisjes, wat de discipelen in Jeruzalem hebben gedaan toen ze de Heere Jezus naar de hemel hadden zien opstijgen en toen ze vervolgens naar Jeruzalem waren gegaan om daar in die zaal bij elkaar te zitten. Toen hebben ze daar al die dagen samen gebeden, uitgezien naar de komst van de Heilige Geest. Ik zou u willen vragen, en ik kan dat ook aan de kinderen vragen, voor ons allemaal heel belangrijk, zijn wij ook zulke mensen? Is dat ook hoe we wakker geworden zijn vanmorgen? Is dat hoe we heen leven naar de viering van het Pinksterfeest, Heren? Die geest is gekomen, die geest is uitgestort, maar geef hem ook in mijn hart voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Ik mag gelukkig zeggen, gemeente, dat onder ons toch heel breed dat besef wel leven mag. En dat we daar ook nog wel eens over spreken in de pastorale gesprekken, niet waar, en op de huisbezoeken. Hoe belangrijk het is dat we niet alleen maar naar de kerk gaan en dat we niet alleen maar onze plichten vervullen, maar dat het allerbelangrijkste is dat die geest gaat werken en dat die geest gaat toepassen. Dat die geest gaat doen wat het formulier van morgen heeft gezegd. Ons toe-eigenende hetgeen we in Christus, in de belofte hebben. En daar bidden we toch ook om, jongens en meisjes. Als je zegt, Heere, geeft u mij een nieuw hart. En je zegt, dat moet die geest van u doen. Wilt u mij wederbaren, Heere, van dood levend maken. En als ik leven mag hebben, wilt u dat in stand houden. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. We bidden daarom. Maar hoe bidden we erom? Is het niet waar, en dat had ik eigenlijk net ook in de dooptoespraak al gezegd, dat als wij bidden tot God gaan, dat we misschien wel heel vaak gaan in die gestalte van Esther, die naar Ahasveros gaat met het gevoel, ik weet niet hoe het af gaat lopen. Kom ik om, dan kom ik om. Ik moet, ik word gedrongen, maar hoe zal het gaan? Ja, dat God machtig is, geloof ik wel. Maar hoe zit het met zijn gewilligheid? En al mag ik dan geloven en vertrouwen dat hij ook nog gewillig is, maar dan nog, hoe zal het dan gaan? En hoe weet je dat dan zeker als die geest dan in mijn leven aan het werk is gegaan? Hoe merk je dat dan? Dat ik bezig ben om een ander mens te worden. De gemeente, de Heere wil ons vanmorgen in deze dienst in al dit soort vragen tegemoet komen. In die twijfelvragen. En er zijn verschillende dingen waar we dan op kunnen wijzen. Allereerst dat uitzicht op Pinksteren. Twijfel niet aan de bereidwilligheid van de Heilige Geest om u te bekeren. Want daarom is die speciaal naar de aarde gekomen. We hopen er binnenkort weer bij stil te staan. Twijfelt u niet aan de bereidwilligheid van Vader, Zoon en Heilige Geest om u het eeuwige leven te schenken. Daarom stonden we net bij de doopvond en daarom zongen we van Gods trouw die nooit verbroken wordt. En waar je levenslang op terug mag vallen. Maar die tekst van vanmorgen uit Johannes 16, gemeente, wil ons ook nog eens een keer helpen. Om boven die bange vragen uit te stijgen. Om ons vertrouwend vast te klampen aan God in Christus. En om veel verwachting te hebben van de Heilige Geest. Ik dacht toen ik er mee bezig was. Het is ook wel een ontdekkende tekst. Dat zal u ook wel merken. Een leerzame tekst. En als je dingen leert, zijn er soms ook wel dingen die je misschien liever niet zou weten. Maar die wel nuttig zijn. Ook te weten over jezelf. Maar uiteindelijk is het ook een bijzonder bemoedigend woord. En ik hoop dat we zo straks ook de kerk uit mogen gaan. Als mensen die iets gezien hebben van God en van zichzelf. En die bemoedigd zijn om de toevlucht te nemen tot de genadetroon. Om daarom die geest te vragen. Gemeente, we schrijven als thema boven de prediking. Gods geest verheerlijkt Gods zoon. Dat is wat er in vers 14 staat. Die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Gods geest verheerlijkt Gods zoon. We letten er eerst op dat hij dat doet. We letten er vervolgens op hoe hij dat doet. En we letten er in de derde plaats op waartoe hij dat doet. Gods geest verheerlijkt Gods zoon. Dat hij dat doet. Hoe hij dat doet. Waartoe hij dat doet. Gemeente, toen ik eens nadacht van de week over de prediking van de afgelopen weken. Toen bedacht ik mij dat waar onze tekst nou mee begint over dat verheerlijken van Christus, dat daar de prediking eigenlijk de afgelopen weken vaker over is gegaan. Misschien weet u dat ook nog wel. Toen we bijvoorbeeld vanuit het hoge priesterlijke gebed luisterden naar wat de Heere Jezus vlak voor Goede Vrijdag heeft gebeden. Vader, verheerlijk uw zoon. Dat ging over de heerlijkheid van de Heere Jezus. Toen we afgelopen donderdag bij elkaar waren bijvoorbeeld. En het ging over die verborgenheid der godzaligheid die zo groot is. En die aan ons geopenbaard moet worden. Toen ging het van begin tot eind van de preek over die glorie voor koning Jezus. En daar gaat het dus vanmorgen in onze tekst ook weer over. En daarbij speelt de Heilige Geest een onmisbare rol. Dat hoorden we donderdag trouwens ook. De Heere Jezus is toen hij uit het graf kwam en toen hij ten hemel voer, gerechtvaardigd in de geest. De Heilige Geest werkt graag mee aan de glorie van Jezus. Maar zo gaat het vandaag nog, gemeente. Ook in de prediking is de Heilige Geest bezig met wat hier staat. Christus verheerlijken. En dat heeft meteen consequenties voor ons. Want als de Heilige Geest hem verheerlijkt, weet je wat hij dan met mij doet, kinderen? En wat hij met jou wil doen? Vernederen. Dat is altijd zo. Er zitten twee kanten aan. Net als in die juwelierszaak, die etalage met die edelstenen. Daar liggen prachtige diamanten te schitteren, maar waarom zie je ze zo goed? Omdat er een zwarte achtergrond achter te vinden is. Waarom genieten wij zo als we in het buitenland zijn en we lopen midden tussen de Alpen en we bewonderen de witte sneeuwtoppen? Dat komt omdat naast die bergen van die diepe dalen liggen. Contrast. En dat is in de prediking nou precies wat de Heilige Geest ons wil leren. Echte geestelijke verkondiging van het evangelie verheerlijkt God in Christus op het hoogst en vernedert een zondaar op het diepst. En als je daar nou eens even eerst over na gaat denken, dat is in feite dus een soort test die je kunt uitvoeren aan de hand van Johannes 16 vers 14. Wat de Heere Jezus verhoogt en al het andere niet, dat is dus wat uit de Heilige Geest moet zijn. We vroegen ons net af, wat is dat dan? Wanneer heb je de Heilige Geest? Wanneer weet je dat nou zeker? Dat Hij aan het werk is. Als de Heere Jezus verheerlijkt wordt, dan werkt Hij. En alles wat is tot oneer van de Heere Jezus, wat hem naar beneden haalt, wat hem niet prijst, kan dus niet van de geest zijn. Dat is dus van de mens, of misschien wel van de duivel, maar niet van de Heilige Geest. Nou, dat is een test, zei ik, waar je van alles naast kunt leggen. Dan mag u mijn preken naast leggen, gemeente. En daar moet u mijn preken naast leggen. Een geestelijke preek waarin de geest meekomt, dat is een christocentrische preek. Dat betekent, jongens en meisjes, daar staat de Heere Jezus in het middelpunt. Hij die zondaren met God verzoent. Het centrum van de prediking. En dan moeten er een heleboel andere dingen naar de rand van de prediking. En dan kunnen een heleboel dingen niet de prediking opvullen alsof het een verhaal is. Pas ook maar op, gemeente, met veel verhaaltjes of belevenissen op de preekstoel. Past u ook op, en dat is heel modern, met prediking die niet begint bij hem, maar bij ons. Bij wat ik voel. En bij wat voor vragen ik allemaal wel niet heb. En wat voor behoeften ik allemaal wel niet heb. En dan moet God zo nodig aan meehelpen. Dat is niet preken. Christus moet verheerlijkt worden. En ik moet buigen. U kunt daar trouwens ook de leerstellingen naast leggen. Wat voor dingen geloven mensen allemaal? Wat voor leer is er allemaal wel niet in deze kerk of in die kerk? En zijn er dingen, gemeente, die vallen als vanzelf door de mand, als dwaalleer, als je ze naast vers 14 legt? Ik weet niet of u nog Jehovah's getuigen aan de deur hebt gehad de laatste tijd. Leg hun verhaal wat ze u willen wijsmaken naast Johannes 16 vers 14 en ze vallen door de mand. Iemand die u wil wijsmaken dat de Heer Jezus niet Gods zoon is en dat hij een gewoon mens is, die verheerlijkt Christus niet hoor, die haalt hem naar beneden. Of heeft u wel een remonstrant ontmoet de laatste tijd, iemand die u wil wijsmaken dat het erop aankomt dat u zelf een keus maakt en dat u over de brug komt, dat God genoeg gedaan heeft aan uw zaligheid, maar nou is het wachten op uw initiatief en als u niet komt en als u niet wilt, dan lukt het God niet om u in de hemel te krijgen. Wat voor zaligmaker is dat, gemeente? Die half werk doet en die van u afhankelijk is en van uw geloof. Dat is Jezus naar beneden halen, hoor. Of als een remonstrant zegt, ja, je weet eigenlijk nooit of je zalig wordt, want je kan aan het eind van je leven altijd nog weer onbekeerd worden en je kan uitvallen van de genade, je kan alles weer kwijtraken. Wat voor zaligmaker is dat, gemeente? Die zijn volk niet weet te bewaren tot het einde toe. Dat is Jezus naar beneden halen. Maar dat geldt ook, gemeente, aan de andere kant, voor mensen die ons wijs willen maken dat de Heere Jezus iemand is bij wie niet alle zondaren welkom zijn. Zulke mensen heb je ook. Mensen die zeggen, bid maar niet hoor, want je kan toch niet bidden. En je kan ook niet geloven. En je weet nooit of je erbij hoort. Want er zijn maar een bepaald aantal mensen voor wie het is hoor. Dus denk erom. Vertrouwen op de belofte, pleiten op het woord. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Wat is dat voor een beeld van de Heere Jezus, gemeente? Alsof hij niet de goede herder is die zich het lot van verlorenen aantrekt. Alsof hij niet geweend heeft over Jeruzalem. Alsof hij niet zoekt datgene wat dreigt voor eeuwig om te komen. Christus is een volkomen zaligmaker voor volkomen verloren mensen. Je kunt er ook bijvoorbeeld zoiets naast leggen als overtuigingen in ons geweten. Wat zijn dat, dominee? Nou, dat gebeurt nou als er hier in de Bethelkerk mensen zijn die zich nooit zorgen hebben gemaakt over hun toekomst en die nog nooit echt naar een preek geluisterd hebben en nog nooit echt gebeden hebben en ineens verandert dat. Ineens beseffen ze, ik moet sterven en ik moet God ontmoeten en ik kan niet. Ontwaakte gewetens. En dat gebeurt, gemeente. De mens opeens merkt dat hij in gevaar is, zolang die onbekeerd is. En die mens gaat zoeken, die gaat vragen, die gaat tasten. Maar dan kunnen er overtuigingen in je opkomen, die je ook maar eens moet leggen naast onze tekst. Als er dan bijvoorbeeld een stem in je hoofd klinkt die zegt, jij hebt het zo erg gemaakt, voor jou kan het vast niet meer. Is dat nou van God of is dat van de duivel? Iemand, gemeente, die je zonde wel aanwijst en die je zonde wel heel groot voorstelt, maar zo groot dat ze groter is dan de Heere Jezus, kan niet de Heilige Geest zijn. De Heilige Geest overtuigt ook van zonde, hebben we trouwens gelezen. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar als die je overtuigt van zonde, ook van de zonde van je ongeloof, en dat wordt een grote berg waar ik zelf niet overheen kan kijken, maar dan laat de Heilige Geest me ook zien, er is er één die weet de raad op. Er is er één die is nog groter dan je zonde. Ga maar tot hem. Want hij verheerlijkt Christus. Gemeente, wij moeten ook onze ervaringen leggen naast onze tekst. Fijn is dat als ook in deze tijd, deze geestelijk armoedige tijd, er toch momenten zijn dat mensen Psalm 66 vers 8 in praktijk gaan brengen. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar leg het ernaast, gemeente, wat er dan uitkomt, wat je dan vertelt. Is dat tot heerlijkheid van Christus wat je vertelt uit je geestelijk leven? Gebruik je ook voortdurend zijn naam en het gaat om hem en hij moet de eer krijgen, of hem begint elke zin met ik? En eindigt elke zin met mij? Dat is een belangrijke les, gemeente, ook voor een mens met genade. Misschien wel het grootste gevaar na ontvangen genade, nederige hoogmoed. Dat is ook waar een mens aan sterven moet. We moeten echt nederig worden. Echt vernederd. En dan kan er maar één verheerlijkt worden. En dat is Christus. Ja, uiteindelijk, gemeente, u begrijpt het misschien al, ontkomen we er niet aan dat we allemaal ons hele leven naast onze tekst leggen. Is datgene wat die geest beoogt nou ook datgene wat ik heb leren beogen? Zo kun je merken of de Heilige Geest aan het werk is gegaan. Bent u daar benieuwd naar of u de Heilige Geest ontvangen hebt? Dat kun je weten hoor. Dan ga je bidden dingen die lijken op wat hier in deze tekst staat. Heer, dat u nou eens aan uw eer mag komen in mijn leven. Dat u vandaag krijgt waar u recht op hebt. Als je opstaat, morgens, je gaat naar je werk. Heer, dat het nou niet om mij zal draaien. En niet om mijn prestaties. En niet om mijn wensen. Maar om u. Als je dat bidt, gemeente, dat kan niet anders. Dat is vrucht van een ander. Dat bedenk ik niet als egoïstisch kind van Adam. Dat zit niet in me. Dat moet ik van een ander leren. Dat is wat de geest wil dat ik ga bidden. De Heere Jezus, God in Christus, moet verhoogd worden. Zie, dat is een van die bemoedigingen, gemeente, die je uit onze tekst mag meenemen. Mens, ja, een mens doet er goed aan om zich nauwkeurig te onderzoeken. Maar een mens hoeft niet per se tot eind van zijn leven te twijfelen. Je kunt weten of je de Heilige Geest hebt. Dan ben je het eens geworden met onze tekst. Daar moet het heen, ook in mijn leven. Christus glorie ontvangen. Maar u begrijpt natuurlijk wel, als dat in uw leven ontbreekt, dat dat dan ook meteen vanmorgen een heel ernstige zaak is. En ik hoop dat die urgentie, hoe belangrijk dat nou is, dat dat verandert, dat dat nou ook mag doordringen bij iedereen hier in de kerk en thuis. Voor de kerktelefoon. Als je dat nou helemaal niet kent. Als je nou echt eerlijk nadenkt. Waar draait mijn leven om? Waar denk ik het eerst aan 's morgens? Waar ga ik voor 's middags? Waar geniet ik van 's avonds? Waar gaat nou alles in mijn gedachten en in mijn werk en in mijn vrije tijd om? Ik. Nooit een gedachte aan Christus. Ja, als je je er in de kerk aan herinneren, dan denk je er weer even aan. Maar altijd moet een ander je eraan herinneren dat het hierom zou moeten gaan. En je denkt, oh ja. En als je straks op de kerkbuurt loopt, is het weg. Gemeente, dat is heel erg. Want als u de geest niet hebt, hebt u Christus niet. Als u Christus mist, kunt u niet bij de Vader terecht. En als u de drie enige God mist, dan bent u dood. U bent het en u blijft het. Want buiten God is geen leven. O, dat het een gebed in ons hart mag opwekken, Heere. Zend uw geest toch in mijn leven. Die, daar staat een streep onder in onze tekst. Die alleen kan Christus verheerlijken. En geen ander. De volgende vraag is natuurlijk hoe hij dat dan doet. Hoe werkt de Heilige Geest nou aan op de eer van Christus? Nou, daar staat een woord achter in onze tekst, wat daar natuurlijk veel van zegt. Verkondigen. En dat moet je maar goed onthouden, jongens en meisjes. Daarom hebben we die psalm ook gezongen, psalm 25. Je moet dat altijd heel dicht bij elkaar houden. Het werk van de Heilige Geest en de verkondiging van Gods woord, dat heeft alles met elkaar te maken. Die verkondiging zonder die geest is niks. Maar de geest werkt ook nooit buiten het woord om. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat is een twee-eenheid. Dus als je de Heilige Geest hebt ontvangen, dan heb je ook een band aan het woord. Daar kun je meteen ook weer een toetssteen van maken trouwens. Bent u slordig in uw kerkgang, dan zou ik werkelijk niet weten of ik u kan zeggen dat u de Heilige Geest hebt. Ik ben bang dat u hem niet hebt. Want de geest werkt aan op het woord. Heeft u openbaringen van de geest ontvangen, zegt u? Nieuwe dingen die niet in de Bijbel staan en die zelfs misschien wel tegen de Bijbel ingaan. Volgens de laatste verse van de Bijbel, het slot van openbaring 22, kan u de geest dan niet hebben. Want dat is iets wat hij u niet leert. De geest houdt u aan de kanon. Aan het geopenbaarde woord van God. Die geestgemeente heeft ook geen behoefte om u nog meer nieuwe dingen te leren dan wat er in Genesis tot openbaring staat. Maar dat is genoeg. En dat staat zelfs in dat laatste woordje van onze tekst. U moet weten dat er wel 8 woorden zijn waarmee je het woord verkondigen zou kunnen weergeven in onze taal. In het Grieks heb je daar verschillende varianten voor. Maar de variant die hier staat heeft weer een aparte klank. Dan gaat het over iets wat terugwijst. Begrijpt u? Iemand komt je iets vertellen wat je eigenlijk al had kunnen weten. Want het is je al een keer verteld en hij herinnert je eraan. Dat is het werk van de Heilige Geest met het woord. En als u 1 bladzijde met mij terugbladert, ziet u het ook in hoofdstuk 14 zo zwart op wit staan. Dat het werk van de Geest is. Vers 26 van hoofdstuk 14. Troost de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam. Die zal u alles leren. Hoe dan? Door u indachtig te maken. Dat heeft met je geheugen te maken, jongens en meisjes. Herinneren. Indachtig maken wat ik u gezegd heb. Nou, zo is het natuurlijk allereerst met die mensen gegaan die hier in de paaszaal hebben gezeten. Ze zijn hier nog discipelen. Volgende week zondag zullen we ze ongetwijfeld als apostelen zien staan op het tempelplein op de Pinksterdag. Ze worden de boodschappers, de ambassadeurs van Christus. En zo is het gegaan. Wat Jezus geleerd had tijdens die 3-jarige opleiding kwam terug na Handelingen 2 en het groeide. Dat gevoel heeft u toch ook wel eens gehad. Als je nou de discipelen je herinnert van voor Goede Vrijdag en je ziet ze vervolgens staan op het tempelplein. Petrus voorop. Eerst zo bang, toen zo vrijmoedig. Als je vervolgens in Handelingen leest hoe ze gaan preken, dan zeg je, het is dezelfde taal als in de evangelie, maar het is meer uitgekristalliseerd. Het is rijker, het is groter, het is duidelijker. Nu horen we klip en klaar waar het om gaat. En dat heb je bij de brieven ook gemeend. Ze zijn wel eens moeilijk, die brieven van Paulus, jongens en meisjes, maar sla ze niet over. Want daarin komt de rijkdom van het evangelie naar voren als nooit eerder. Vergelijk bijvoorbeeld eens, gemeente, wat het evangelie zegt over het doel van de Heere Jezus. En wat de brieven daar vervolgens van zeggen. Het evangelie zegt het ook op een heerlijke manier natuurlijk. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te stellen tot een rantsoen voor velen. Voluit evangelie. Maar heerlijk gemeente dat wij een Romeinenbrief hebben. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat wij een Galatenbrief hebben. Opgeschreven onder leiding van de Heilige Geest. En wat de Heere Jezus in Marcus al had gezegd. Ook door de Heilige Geest. Maar dat wordt nu uitgebreid, uitgelegd en verklaard in de brieven van de apostel. Wat er is gezegd over de Heere Jezus als vervulling van het Oude Testament. We wisten het natuurlijk al. Dat als de Heere Jezus zegt, die schriften moet je onderzoeken, want die zijn het die van mij getuigen. Maar leg daar vervolgens de Hebreeënbrieven naast. Wat een verbanden. Wat een diepte. Wat een heerlijkheid. Christus die uitstijgt boven alles en iedereen van de oude bedeling. Want hij is de vervulling ervan. Wat gezegd is over de navolging van Christus. Het is geweldig om de bergreden te lezen. Wat de Heere Jezus verwacht van zijn discipelen. Maar wat fijn dat we er ook een brief als Efeze bij hebben gemeten. En 1 Petrus en Johannes, waar het nog meer uitgelegd wordt. Wat is dat nou, volgeling zijn van de Heere Jezus? Om niet meer te zeggen. Het is duidelijk wat de Heere Jezus aan het eind van het Matthäus-evangelie zegt over de toekomst. Over de laatste dagen, over de wederkomst en wat er allemaal gebeuren zal. Maar wat fijn dat de Heilige Geest er ook nog het boek Openbaring bij heeft laten schrijven. Zodat we het nog beter weten wat we te verwachten hebben op weg naar de komst van Christus. Dus wilt u door de Heilige Geest onderwezen worden? Lees je Bijbel, kinderen. En lees het vooral met het oog op de Heere Jezus. En ook als je het Oude Testament leest, maar ook als je in de brieven leest, zoek zijn persoon op. Vraag je af, waar is de Heere Jezus in het woord? Want daar is het de geest van het woord om te doen. Die zal mij verheerlijken. Lees die Bijbel als een aan jou persoonlijk geschreven brief van de Heilige Geest. En wees overtuigd van zijn positieve bedoelingen, gemeente. Dat is ook iets wat je in deze tekst hoort doorklinken. Positieve bedoeling van de geest met de Bijbel en met de preek. Hij laat u niet alleen dingen zien, maar dat verkondigen, dat is meer dan laten zien. Dat zou toch wat wezen, jongens en meisjes, als ik nou een soort handelsreiziger zou zijn met een grote koffer hier op de preekstoel. En ik doe die koffer open, ik laat van alles zien wat ik te koop heb en aan het eind van de dienst doe ik alles er weer in en ik neem de koffer weer mee, je hebt niks in handen. Maar dat is niet preken. Dat is niet verkondigen. Verkondigen is, gemeente, dat de Heere je laat weten wat ik nou bij mij heb, wat ik aan genade heb om Jezus wil. Dat is je van harte gegund. Dat wil ik je ook in de weg van bekering en geloof schenken. Ik moest denken aan wat er in het leven van Abraham een keer gebeurd is. Als Abraham een keus gemaakt heeft waar hij eigenlijk minder van lijkt te worden. Want Lot heeft het mooiste stuk van het land gekozen. En voor Abraham blijft er wat anders over. Eigenlijk minder mooi misschien. Maar dan zegt God tegen Abraham, Abraham, loop jij eens even een eindje mee. Dan ga je dat hele land Kanaan, laat die Lot nou maar naar Sodom gaan. Maar dan gaan wij eens even samen wandelen. En mag je het hele land Kanaan doorwandelen. Van noord tot zuid en van west tot oost. En alles wat ik u laat zien, zal ik u geven. Dat is, gemeente, wat de geest in de prediking wil doen. Hij laat u vandaag van alles zien. Ik zal u zo vertellen wat hij u speciaal wil laten zien. En hij zegt erbij, ik wil het u ook nog geven. Spurgeon zegt ergens in een preek. De Heere zegt tegen ons, u mag die Christus die ik u laat verkondigen, u mag hem helemaal hebben. Ja, want daar gaat het dus in onze tekst om, gemeente. Hij zal mij verheerlijken, en hoe doet hij dat dan? Hij zal het uit het mijne nemen en het u vervolgens verkondigen. aanwijzen en aanprijzen en zeggen, je mag hem hebben. Door het geloof mag je hem ontvangen. En wat is dat dan, dat mijne? Nou, dat zal gezien dat woord verkondigen allereerst wel slaan op de woorden van de Heere Jezus. Zei hij er in hoofdstuk 14 ook bij. Wat ik u gezegd heb, dat brengt hij in je gedachten terug, zodat je het gaat geloven en eruit gaat leven. Nou, dat is wat we in de prediking natuurlijk ook doen, kinderen. De woorden van de Heere Jezus doorgeven en zeggen, geloof het evangelie en gij zult zalig worden. Maar het mijne, wat van de Heere Jezus is, dat is meer dan wat hij gezegd heeft. Dan ga ik maar even een paar woorden gebruiken voor catechisatie. Anders dan weet ik ook niet hoe ik dat in orde moet voorstellen aan u. Want dan is er zoveel te noemen. Mag ik het met die bekende woorden doen, dan ga ik u ook de namen van de Heere Jezus in de preek voorstellen. En we hebben het wel eens gezegd, er zijn zoveel namen van de Heere Jezus die een preek op zich zijn. Wat vond u van die naam van donderdag? Hij is de verborgenheid der Godzaligheid. Alles wat in die namen van hem ligt opgeslagen, gemeente, mag u hebben van de Heilige Geest. Hij gunt het u. Als ik u zijn naturen voorstel, Gods Zoon, Mensenzoon, dat wil zeggen een volmaakte middelaar die precies bij u past. U mag hem van de Geest hebben. Hij gunt hem. Als ik zijn staten aan u predik in de loop van het kerkelijk jaar, eerst die gang naar beneden en dan die gang omhoog. Trappen van vernedering en verhoging. Alles wat nodig is voor de zaligheid heeft hij gedaan. De Geest zegt, u mag hem hebben. Hij wordt erdoor verheerlijkt en u wordt er zalig mee. Met die volkomen zalig maken. Als ik u zijn ambten predik, gemeente. Onze hoogste profeet, onze enige priester, onze eeuwige koning. De Geest stalt hem uit. En zegt, mensen, meer hoeft u niet. Alles wat u nodig hebt, is in hem te vinden. Als ik u zijn weldaden predik. Verzoening door zijn kostbaar bloed. Aanneming tot kinderen van de Vader. De heiligmaking door dagelijks besprengd te worden met dat bloed. Uiteindelijk door u bereid opgenomen te worden in uw heerlijkheid. Gemeente, de Geest laat hem u niet zomaar voorstellen. Maar opdat u in hem heil zou gaan zien. Daarom wordt zijn liefde u gepreekt. Daarom wordt zijn bloed u verkondigd. Daarom wordt zijn genade u aangeboden, opdat al wat aan hem is, ook voor u gans begeerlijk zou worden. Iemand zegt, dominee, maar kun je dan niet met een gestolen Jezus de kerk uitgaan? Dat zou kunnen, gemeente, als u wel in geloof denkt hem te omhelzen, maar als u vervolgens de bekering mist. Dat is een gestolen Jezus. Maar je kan hem niet stelen vanwege het aanbod. Dat is een andere zaak. Hij wordt u zo ruim, zo algemeen, zo welmenend aangeboden. God meent dat als hij zegt, kus de Zoon. Dat u hem om die reden niet kunt stelen. Ook dat aloude belofte woord uit Jesaja 55 is een woord van de Heilige Geest, gemeente. Komt, koopt en eet. Koopt zonder prijs. Wijn en melk. Gemeente, wij moeten ons haasten naar ons laatste punt natuurlijk. Want waar moet dat nou toe leiden? Dat die Geest Christus verheerlijkt door hem u te verkondigen. Dat hij dat doet via de prediking van het woord. En dat hij hem niet afkondigt, maar verkondigt. Waar moet dat nou toe leiden, gemeente? Mag ik u twee dingen noemen? En dan gaan we stoppen. Allereerst moet dat leiden tot onze diepe, diepe afhankelijkheid van de Heilige Geest. Of merkt u het in uw hart niet dat als er wordt gesproken over het aanbod en over het geloof en over het omhelzen. Dus Heere, want ik ben zo arm, zo klein, zo'n onkundig en onwaardig mens. Dat uw geest mijn hart vervult. Dat hij me ogen geeft om te zien. Dat hij me handen geeft om te omhelzen. Dat hij mij voeten geeft om te gaan. Och, schoont gij mij de hulp van uw geest. Gemeente, een mens met geestelijk leven is een mens met veel gebed om de Heilige Geest. Want er is er maar één die ons andere mensen kan maken. En dat is hij. Nogmaals, dat eerste woord van onze tekst staat bij wijze van spreken in het Grieks vet gedrukt. Wie zal Christus verheerlijken? Die zal Christus verheerlijken. En niemand anders. Ik las in een preek een voorbeeld over een tanker die op het droge is vastgelopen. Een groot schip en het ligt ook al een eindje op het strand. En dan is er niks wat eraan te doen is van de kant van de mens. Je kan er paarden voor zetten of trekkers of andere machines. Je kan van alles uitdenken, maar alles van ons schiet tekort. Wetenschap en kracht en geld, je krijgt dat ding zo niet meer het water in. Wat is het enige wat helpen kan? Als de vloed opkomt, als het tij gaat keren, als dat water dat schip gaat opnemen. En dan zit er in dat water die kracht die geen mens kan volbrengen. En dan drijft dat schip terug naar zee. Nee, zo is het met uw ziel, zo is het met mijn ziel. Er is van de mens niks aan te doen, maar er is een vloed die opkomt. En je vaart. Het staat trouwens ook in onze tekst zo beschreven. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat zegt toch ook al genoeg over de onmisbaarheid van de Heilige Geest. Hij zal het uit het mijne nemen. Waar is dat ook alweer? Waar zit de Heere Jezus vandaag, jongens en meisjes? Hij zit in de hemel. En waar zit jij vandaag? Jij zit hier in de Bethelkerk. En wie zal er nou die grote kloof overbruggen tussen daar en tussen hier? Niet alleen maar dat hij vandaar hier komt, maar dat hij ook nog wat meeneemt vandaar. Wie zal dat kunnen? Die zal het kunnen. De Heilige Geest. En laten we dat nou diep beseffen, gemeente. Op de kansen. Onder de kansen. In de opvoeding. Op de school. Het is opvallend dat die mensen die veel hebben mogen doen in het Koninkrijk van God, dat de mensen zijn geweest die het meest gebeden hebben. Gebeden om de werking van de Heilige Geest. Het tweede en allerlaatste van vanmorgen. De Geest werkt. Als die werkt. Aanstekelijk. Die wekt in het hart van een mens verlangen op. Om Christus te verheerlijken. Die wekt het verlangen op. Dat je dan door de Heere Jezus. Uiteindelijk God zelf gaat verheerlijken. De Vader. En dat ook in de praktijk gaat blijken. Zoals het formulier het ons vanmorgen zo mooi gezegd heeft. Dat dan je leven om die God gaat draaien. En wat dan? Aanhangen, betrouwen en liefhebben van deze heerlijke, drieënige God. We zeiden het gisteren nog op de doopcatechese. Die drie werkwoorden zijn geen dingen waar je je mouwen voor op hoeft te stropen. Het zijn geen zaken waar je wat mee verdient. Je krijgt er geen lintje voor. Voor aanhangen, betrouwen, liefhebben. Het zijn drie aspecten, gemeente, van het verheerlijken van God in Christus. Door aan hem te gaan hangen. Door te zeggen, Heere, u bent te vertrouwen. En door te beleven, Heere, u bent beminnelijk. Ik zeg er weer bij. Maar ben je nou straatarm als je dat allemaal niet kent? Dan is er nog wel wat aan te doen, hoor. Er is er nog wel wat aan te doen, maar dan moet vers 8 eerst nog maar eens in praktijk gaan. Over dat overtuigen, weet u wel, van zonde, gerechtigheid, oordeel. En trouwens, dat moet in het leven van iemand die het alles meegemaakt heeft ook elke keer weer opnieuw gebeuren. Overtuigd worden, vernederd worden, aan de grond komen. Ik zeg het dan maar even met die woorden van Schortinghuis. Wat hou je dan voor mens over? Iemand die het niet is, iemand die het niet heeft, iemand die het niet kent, iemand die het niet weet, iemand kortom die niet deugt. Wat schiet er nou voor zo iemand over, gemeente? Bidden. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere. Opdat ik door uw kracht leven mag, uw woorden ga bewaren. Waarom? Omdat uw geest mij ware wijsheid leert. Amen.